Nou, met een kleine vertraging kunnen we toch weer beginnen. Vanavond Parashat Ki Tavoo, nummer 48. Jongen, 5 jaar geleden zat ik er wel tegenaan te hikken. En nu is het alweer bijna afgelopen. En dat nog wel op de verjaardag van mijn grootmoeder, maar dat heeft er verder niets mee te maken. Ki Tavoo betekent wanneer u komt, namelijk in het land. U weet de parashat. Parashat zijn genoemd naar woorden, de eerste woorden of woorden in de eerste regels van een parasha. We gaan het hebben over de eerstelingen, de driejarige tienden, de gedenkstenen, vloeken op de ebal, zegeningen en vervloekingen, de trouw en het verbond. Een hele kluif. Laten we maar gauw beginnen. Het begint met de aanbieding van de eerstelingen in het eerste stuk van hoofdstuk 26. Nou is dat een thema dat al vaak aan de orde is geweest. Exodus 23 noem ik hier, 34, Leviticus 23, nummer 18. Maar nu wordt dat verbonden met wat je zou kunnen noemen een liturgietje. Dit moet er gezegd worden en dat zal de priester antwoorden. Als je in het land bent aangekomen, zegt Mozes, dan moeten jullie de eerstelingen brengen van de vruchten van het land. En Rashi wijst nog eens op Deuteronomium 8 vers 8, waar de 7 vruchten van het land worden opgesomd. Daar hebben we destijds uitvoerig aandacht aan gegeven. De tarwe en de gerst, dat zijn graansoorten. En dan vruchten, druiven, vijgen, granaatappels en olijven. En dan nog de honing van heel andere herkomst. De 7 vruchten daarvan moesten de eerstelingen worden gebracht. En dat is natuurlijk heel typerend voor het boek Deuteronomium. Dat vonden we niet in Exodus, Leviticus en Numeri. Gebracht naar de plaats waar de Heere zijn naam doet wonen. Nachmanides heeft dat voor ons nog eens keurig opgesomd. Silo, dat was de eerste plek die genoemd wordt in het boek Richteren, waar de tabernakel stond. In de tijd van David horen we over Nob. U weet al waar de priesters uitgemoord zijn door Saul. Als Salomo zijn koningschap begint, dan staat het altaar in Gibeon. Het gaat of om de plek waar het altaar staat, of waar de hele tabernakel staat, of de ark. Maar in elk geval een heel wezenlijk deel of het geheel van de tabernakel. En uiteindelijk natuurlijk Jeruzalem, waar David de ark naartoe gebracht heeft en waar later de tempel is gebouwd. We horen hier in vers 3 over de dienstdoende priester of hoge priester. Daar kunnen we weer van mening over verschillen. Op zichzelf heel bijzonder, want zoveel als Leviticus spreekt over de offers en over de rol van de priesters daarbij in het brengen van die offers, zo weinig tot niets horen we daarover in Deuteronomium. Eigenlijk is dit de enige keer dat we over priesterdienst bij het altaar horen. Nou, dan begint dat kleine liturgietje. Als je daar met je mand met eerstelingen komt, dan zeg je, ik heb het land van de belofte bereikt. Je hebt een lange geschiedenis achter de rug. Misschien heb je die hele 40 jaar, of in ieder geval het grootste deel daarvan, wel meegemaakt. En nu mag je zeggen, ik heb nu het beloofde land bereikt en dit zijn de vruchten van dat land. Je kunt je voorstellen, zegt Ibn Ezra, dat die priester dan een tegenvraag stelt. Waarom kom jij nu die mand brengen? Die wordt daarvoor het altaar neergezet. En dan moet de Israëliet weer woorden uitspreken die als het ware in de mond worden gelegd. Hij verklaart dat zijn vader, ja, geen bedorven Syriër, zoals de Statenvertaling zegt. Met bedorven voorouders kunnen we niks aanvangen. Het woord betekent een zwervende Arameer. En dat slaat natuurlijk op Jacob. Rashbam zegt wel dat het Abraham geweest zou zijn, maar dat kan eigenlijk toch niet. Ibn Ezra Sforno zeggen ook, het is natuurlijk Jacob. Jacob heeft moeten zwerven, heeft het beloofde land moeten verlaten, heeft het zwaar gehad daarbij, was op de vlucht, is uiteindelijk toch weer teruggekeerd in het beloofde land. En zo is het ook met zijn nazaten gegaan. Die moesten ook het land verlaten. Zij gingen naar Egypte, maar hebben dan uiteindelijk ook toch weer het beloofde land bereikt. In de geschiedenis van Jacob ziet de Israëliet als het ware zijn hele eigen geschiedenis, of de geschiedenis van het volk, nog weer eens weerspiegeld. Maar uiteindelijk zal Jacob als ook zijn nakomelingen zijn vanuit Aram, respectievelijk Egypte, teruggebracht naar het beloofde land. En dat betuigt de offeraar, dat is alles het werk van Gods genade. Dat hij ons bewaard heeft door al die jaren heen, dat we hier veilig mochten aankomen, dat we ondanks onze ontrouw en onze zonden toch dit land hebben mogen ontvangen. En dit land is van hem, zo zegt de Heere God het in Leviticus, we hebben dat destijds gezien. Het land is van mij. Dus de vruchten van het land zijn ook voor hem. En de Israëliet buigt zich neer om de gever van de vruchten en van dat land als geheel te aanbidden. Wie gaven van God ontvangt en vergeet de gever daarvoor te danken, die begaat een ernstige misser. Van de gaven altijd terug naar de gever. De gever is belangrijker dan welke gave ook die hij ons schenkt. En dan komt er, ja, dat hebben we al eerder gehad in Deuteronomium 16, het gebod om blij te zijn. En ik heb destijds al gezegd, dat valt niet altijd mee. Daarom is het ook een gebod. Als het zo makkelijk was, dan hoeft het niet geboden te worden. En ik hou daarvan. Je kunt ook wel geboden tegenkomen, althans gebiedende wijze die ons vertellen te wenen, maar we houden van dat gebod tot de vreugde. De rabbis hebben dat al meteen ingeperkt, want het is al zwaar genoeg om een week blij te zijn, namelijk met het loofhuttenfeest. En hier is er nog een veel wijdere gebod, en de rabbis zeggen dat geldt dan alleen in de tijd van de vreugde, en dat is tussen de twee grote oogstfeesten in. Shavuot, dat is het wekenfeest, oftewel Pinksterfeest. Sukkot, dat is het loofhuttenfeest. Nou ja, we weten allemaal, dat is ongeveer van Pasen tot Pinksteren, 7 weken. En dat is dan speciaal de tijd van de vreugde. Dus ze hebben het gebod zo wat ingeperkt, verklaard voor een kortere periode, want het is al moeilijk genoeg om zo lang blij te zijn. We hebben dat gezien, bij Shavuot vinden we 1 keer het gebod en bij Sukkot zelfs 3 keer het gebod om blij te zijn. Als Israëliet zegt, mijn vader was een zwervende Arameer, dan heeft hij het als het ware over zijn geschiedenis. Hij spreekt in de ik-vorm. Maar in vers 9 gaat het over de collectieve geschiedenis van Israël. Dan gaat hij over op het ons. En het woord wat hier staat, dat is al iets wat elke christen zich ter harte mag nemen. Ken je persoonlijke heilsgeschiedenis? En dat gaat niet alleen maar speciaal of jij je bekeringsverhaal in detail kunt vertellen, maar gewoon jouw hele weg met de Heere God. Dat gaat eigenlijk veel verder dan dat. Wat is jouw persoonlijke weg met de Heere geweest? Wat kun je daarover vertellen? Ben je daarvan bewust? Maar ook van je eigen geloofsgemeenschap. We hebben ooit op de Evangelische Hogeschool al die jongelui verteld om de geschiedenis van een geloofsgemeenschap te vertellen, maar er kwam totaal niets uit. Dat experiment is volledig mislukt. Ze vertelden allemaal hoe leuk het was in hun kerk. Dat was op zichzelf dan al wel fijn om te horen. Maar van de geschiedenis hadden ze geen flauw benul. Ken je geschiedenis van je geloofsgemeenschap? Ken de kerkgeschiedenis? Weet waar we vandaan komen? En dan vooral daar waar Gods volk samenkomt. Want de plaats waar de Heere zijn naam doet wonen, hebben we gezien, is ook de plaats waar Gods volk samenkomt. Want de tent heette al bij de tabernakel de tent der samenkomst. De tempel is de plaats waar Gods volk bij elkaar komt. 3 keer in het jaar het hele volk. Daar waar Gods volk samenkomt, vandaag ook doet de Heere zijn naam wonen. Want hij heeft beloofd dat hij aanwezig is waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn. En daar hangen we niet in een luchtledig. Daar komen we allemaal met ons persoonlijk verhaal. Maar ook met de geschiedenis van de geloofsgemeenschap waartoe we horen. Het is het land van melk en honing. Ja, ik weet niet of ik al eerder daarop gewezen heb, maar het is toch nog wel aardig om dat eens even uit te spitten. De melk is goed voor elk. Daar beginnen de baby's in het geloof al van te eten. Het melk van het woord, zo heeft Petrus het daarover. Ik voedde u met melk, zegt Paulus, toen de Corinthiërs nog baby's in het geloof waren. De melk is voedzaam. De melk herinnert ook aan de moeder. En ik heb u destijds al eens gezegd, als Yeshua tot ons zegt dat hij net als een moeder is, zoals een moederkloek die haar kuikentjes onder haar vleugels verzamelt, zo is ook hij degene die zijn gemeente koestert. In Efeze 5 is dat natuurlijk een heenwijzing naar de relatie tussen man en vrouw. Maar dat moederlijke aspect, dat melk geven aan de kleintjes, dat heeft heel en bijzonder met zijn zorg te maken. Tot de kleinsten aan toe die gevoed worden met de melk. De heuvels en de bergen van Israël zouden vol zijn van het vee dat zoveel melk zou geven. En de honing, is een prachtig beeld, maar ik laat me niet verleiden tot een preek daarover, maar dat moet u zelf maar eens opzoeken. Maar in het boek Richteren horen we over Simson die de leeuw verslaat. En dat is onze eigen geestelijke strijd ook. Die is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de machten in de lucht. En dan zien we daar dat hij, als hij terugkomt, in die verslagen leeuw een zwerm bijen aantreft. En die hebben honing tot stand gebracht. En daar eet hij van en geeft ook aan zijn ouders, maar vertelt niet waar het vandaan komt. Het heil is niet alleen maar persoonlijk, het is collectief. En daar waar broeders in eendracht samenwonen, zoals Psalm 133 zegt, daar gebiedt de Heer zijn zegen, daar is liefde. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar wonen zij samen en dat brengt de zoetheid van de broederlijke gemeenschap voort. En denk erom, hoe beroerd u het ook mogen hebben in uw eigen gemeente, want die dingen komen voor. Afgezien daarvan behoort deze broederlijke, zusterlijke gemeenschap tot de grootste zegeningen die God ons hier op aarde schenkt. De melk is verticaal de zorg van Gods moederhart voor zijn volk. De honing is meer horizontaal en heeft te maken met de zoetheid van de onderlinge gemeenschap. We hebben destijds al eerder gehad, dat was een paar hoofdstukken eerder in Deuteronomium, over die driejaarlijkse tienden. Het is wel mooi trouwens dat op die eerstelingen de tiende volgt. De eerstelingen zou je kunnen vergelijken met onze aanbidding. We brengen hem de vruchten van datgene wat hij zelf ons geschonken heeft. En daar volgt broodnuchter op dat we goed moeten zijn voor de armen, de weduwen en de wees en de leviet. We hebben datzelfde verband in Hebreeën 13 ook. Laten we dan door hem, door Christus, te allen tijden een slachtoffer van lof bereiden. Zo staat het er dan, heel letterlijk, een slachtoffer van lof. En dat Paul erachter staat en vergeet ook de offers van de mededeelzaamheid en de weldadigheid niet. Zo goed als God groter is als de gave, de gever groter is dan de gave, zo goed kan datgene wat we aan God geven nooit losgemaakt worden van dat wat we over hebben voor de armen, de weduwen en de wees en de leviet. En hier zien we dat verband ook prachtig. Wie God kent als gever, wordt zelf een gever. Johannes vertelt daar prachtig over in 1 Johannes 3. Als we God lief hebben, we de broeders en zusters lief. En daar moet je niet alleen maar mooi over praten. Dat blijkt gewoon uit je daden. Uit dat wat je voor je broeder en zuster over hebt. In Deuteronomium 14 zagen we al die tienden van het derde jaar. Die zijn speciaal voor de armen, de weduwen, de wezen, de levieten gewijd. Voor degenen die het brood nodig hebben. En samen worden ze het heilige genoemd. Hier kom je op een van die basisbetekenissen van het woord heilig. Heilig is dat wat aan God gewijd is. Al eerder worden die vruchten Leviticus 27 zo genoemd. Het heilige dat behoort aan God toe. In het Messiaanse vrederijk lezen we aan het slot van Zacharia 14 zal zelfs op de bellen van de paarden geschreven staan. De Heere heilig. Gewijd aan de Heere God. Dat wil zeggen tot in zulke details als de bellen en het tuig van de paarden zal die algehele toewijding van Gods volk blijken. Alles is in dienst van God gesteld. Dan komt er in dit hoofdstuk nog een derde verklaring van de offeraar, van de Israëliet. Als hij die tienden brengt, dan zegt hij, ik heb niets daarvan voor mijzelf gebruikt. Nou, hier moet ik ook eens een vraagteken plaatsen bij de herziende statenvertaling, want die noemt als voorbeeld het meegeven aan een dode. Maar dat is zo'n heidens gebruik. Ik kan me niet voorstellen dat Mozes zegt, jullie moeten niet daarvan iets meegeven aan een dode. Grafgiften, zoals je die in de archeologie vaak vindt bij oude heidense graven. Ik denk dat het hier eerder betekent niet iets geven ten behoeve van een dode. Je zou kunnen zeggen, nou ja, dit zijn de tienden, die zijn weliswaar voor de Heere God. Maar ja, ik heb dan net een sterfgeval, dat is belangrijk. Dus ik heb een deel daarvan gebruikt voor een lijkwade of voor een doodskist of een dodemaal. Nee, zegt de Israëliet prechtig, dit derde gedeelte, deze derde tienden, dus dat is een totale belasting van 30%, die heb ik helemaal, denk maar aan Ananias en Safira, die zeiden ook, dit is alles en dat was het niet. Dit heb ik helemaal gewijd aan de Heere God. En als hij dat alles geeft, als hij zijn verplichtingen vervult naar de Heere God, door de mand van de eerstelingen te brengen, als hij zijn plicht vervult naar zijn naaste, door te geven aan de armen, de weduwe, de wezen, de leviet, dan mag hij ook bidden om zegen. Wel even goed, hè? Zegen is altijd genade, dat is waar. Maar zegen brengt toch ook verantwoordelijkheid met zich mee. Wat voor recht heb je eigenlijk om op zegen te vragen als je niet van jouw kant doet wat God van jou verwacht? Zegen betekent hier vooral weer zegen voor het land. Ik heb nu de eerstelingen gebracht. Heere God, schenk me volgend jaar ook weer een goede oogst, zodat ik weer ruimschoots van de eerstelingen daarvan kan brengen. Het slotwoord. Ja, nog niet van het boek. Maar wel van een lange, lange redenvoering. Ik denk dat je rustig kan zeggen dat dit de langste redenvoering in de hele Bijbel is. In 12 vers 1 begint deze wetgeving, maar eigenlijk begint die reden al in hoofdstuk 4, vers 44. Maar goed, van 12 tot 1 tot hier is dat één lange herhaalde uiteenzetting van de wet. U weet, Deuteronomium betekent in het Grieks tweede wet, oftewel een tweede wetgeving. En daarmee is eigenlijk een einde gekomen aan de Torah. De Torah in engere zin van wetgeving. De rest is van belang, zeker van bijzonder belang. Maar hiermee is een uiteenzetting van de wetten en de geboden en de verboden tot een afsluiting gebracht. En waartoe gaat dit leiden? Tot een nieuwe verklaring van trouw. Weet u nog bij de Sinaï? In hoofdstuk 19 vers 8 en dan nog eens twee keer in hoofdstuk 24 heeft Israël gezegd, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Toen waren ze nog baby's die niet wisten wat ze zeiden. Wat ze daar zeiden was als het bla bla van de kleine baby. Of van het peutertje dat nog geen idee heeft van de draagwijdte van zijn woorden. Nu zijn we 40 jaar verder. Ik ga er direct uitvoeriger op in, naar aanleiding van wat er nog gaat komen. Maar deze nieuwe verklaring zou die moeten zijn van gerijpte mensen. Die 40 jaar hebben wat met hen gedaan. Ze zijn maar niet een vervelende bijkomstigheid, iets waar je doorheen moet bijten, maar gelukkig, want er komt een keer een eind aan. Nee, ze hebben als het goed is daar heel veel geleerd. Als ze nu diezelfde verklaring afleggen en dat Mozes zegt dat ze dat hebben gedaan, dan zegt Nachmanides, deze is net zo belangrijk als die verklaring bij Sinaï. Je zou misschien wel kunnen zeggen, deze is nog belangrijker, om de simpele reden dat het hier gaat om gerijpte leden van Gods volk. Wat zij zeggen is wat anders. Als een kind van 18 zegt, alles wat pa zegt zal ik doen, dat is wat anders dan wanneer een knaapje van 3 jaar dat zegt. Je kunt ook aan ouders, kinderen denken, je kunt ook aan man en vrouw denken. Wie weet er nou, als je trouw belooft aan elkaar op je trouwdag, wat je daarmee uitspreekt. Je kunt je niet eens voorstellen hoe je zult zijn als je allebei 90 bent. En wat die trouw dan nog inhoudt. Maar op je 40-jarige bruiloft, en dat is, dat getal 40 neem ik hier natuurlijk niet zomaar. Ze zijn hier 40 jaar, eigenlijk 39 jaar na de Sinaï. Als je op je 40-jarige bruiloft tegen elkaar zegt, en we blijven van elkaar houden en we blijven elkaar trouw, dan klinkt dat heel wat anders. Je weet ten eerste wat je aan elkaar hebt. Je kent al je elkaars zwakheden door en door. En als je dan ondanks alles, of juist misschien wel juist daarom, tegen elkaar blijft zeggen, we blijven elkaar trouw, dan heeft dat een veel diepere en gerijptere zin. En dat is wat we hier eigenlijk hebben. En op grond daarvan, zegt Mozes, zal Israël tot een lof, tot een naam en een sieraad zijn. De jongeman is trots op zijn bruid, op haar bruiloft. Biologisch gesproken is dat ook het duidelijkst, want dat is het, mooiste, het moment dat ze op haar mooist is van haar hele leven. Daarna kan het alleen maar minder worden, met alle excuses aan de dames hier. En toch, op je 40-jarige bruiloft, is je vrouw eigenlijk nog mooier. Want je kijkt dan als het ware dwars door haar heen. God is trots op zijn vrouw. Ezechiël 16 is het meest aangrijpende en ontroerende hoofdstuk als je om te zien hoe God haar tot zijn vrouw heeft gemaakt en wat ze voor hem betekent. Ook als er ontrouw is geweest, als er diepe dalen zijn geweest, hoe hij van haar blijft houden en hoe hij er behagen in schept dat ze er zo prachtig mogelijk uitziet. Elke man heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zijn vrouw er zo mooi mogelijk uitziet. Als Mozes hier over deze dingen spreekt, dan doet hij dat in combinatie met, in hoofdstuk 27, met verschillende groepen. Eerst met de oudsten, later met de priesters en later met de levieten. Hij is hier verbonden met de oudsten van het volk in hoofdstuk 27 vers 1. En dat herinnert me aan Handelingen 20, waar Paulus en de oudsten van Efeze met elkaar verbonden zijn en met elkaar als het ware van gedachten wisselen. Het is Paulus die dat woord voert, net als Mozes hier, over hoe met het volk zal gaan. De oudsten, dat zijn de leiders, de geestelijke leiders. Hoef je dan niet eens te denken aan formele ambten. Het gaat om geestelijk leiderschap in de gemeente, in de kerk, in Gods volk in het algemeen. Die grote verantwoordelijkheid dragen voor de vraag hoe het met het volk in zijn algemeenheid gaat. God houdt van symbolen. Protestanten niet zoveel, die hebben nog maar 2 sacramenten overgehouden. Volgens mij zijn het er toch minstens 3. En dan kan ik nog wel wat ruimer. Maar goed, daar gaan we nou niet over twisten. Maar in Israël zie je heel veel van die symbolen. En Rashi wijst erop dat deze geschiedenis van Israël, zeker in deze fase van haar bestaan, gekenmerkt wordt door 3 steenhopen. 1 zal er aangebracht worden op de Ebal, de berg Ebal. Dat is wat hier aangekondigd wordt. Het is een onbepaald aantal grote stenen. En daarop zal de wet geschreven moeten worden. Ten tweede zal er straks, als ze door de Jordaan trekken, die hoop van 12 stenen zijn die verbonden zijn met de intocht. En als ze dan in Gilgal aankomen, waar het volk besneden wordt, dan zal die derde steenhoop met de besnijdenis in verband staan. Nou, dat is al een mooi thema voor de preek. De 3 aspecten, Gods geboden, maar ook Gods zegenrijke invoering en alle zegeningen die hij voor ons heeft weggelegd. En zijn oordeel over ons vlees, zoals dat in de besnijdenis tot uitdrukking komt. Je moet je bij deze dingen constant weerhouden, want stuk voor stuk vind je hier aanleidingen voor diepe preken. Je zou kunnen zeggen dat er 3 keer sprake is van stenen die beschreven worden. Die wil ik ook even voor u op een rijtje zetten. U weet van de eerste stenen tafelen, die waren door God gehouden. Niet door Mozes, maar door God. En ze zijn ook een type van Yeshua, waarop God zijn gedachten heeft geschreven. Hij kon zeggen, uw wet is in het midden mijns ingewands. En die zijn verbroken vanwege Israëls zonde, zoals Yeshua verbroken is voor de zonde van Gods volk. Dan komt dat tweede stel van stenen tafelen en die worden gehouden door Mozes als type van Yeshua. En daarop wordt weer hetzelfde geschreven wat op die eerste stenen tafelen stond. Zoals nu Gods Torah tot uitdrukking moet komen in Gods volk. En het is weer God die erop schrijft. Hij schrijft op die stenen tafelen wat op de eerste set geschreven stond. We hebben dat in Deuteronomium 10 gezien. En dan ten derde hebben we hier die onbehouwen ebalstenen. Dat het beitel daar niet aan te pas mag komen, dat betekent natuurlijk dat er geen werk van mensenhanden aan zit. Het is zoals je het in de natuur aantreft. Maar ze moeten toch wel zodanig zijn dat je er ook weer op kan schrijven. En dit keer is het Israël dat schrijft. Dat is later, kun je in Jozua 8 vinden, door Jozua uitgevoerd. En hij met de oudsten hebben dat werk uitgevoerd om die Torah erop te schrijven. Heel duidelijk staat er, dat kan je opvatten in de zin van met geestelijk inzicht. Wetende wat je schrijft, weten waar het over gaat. Zoals in Colossenzen 1, Paulus bidt dat de Colossenzen vervuld zouden mogen worden met inzicht en met kennis aangaande de dingen van God. Hoe lief heb ik uw Torah, zeg je, en dat zeg je eigenlijk alleen als je weet wat je lief hebt. Als je die Torah kent, en dan vooral kent met je hart. Hier wordt aangekondigd dat als ze in het beloofde land gekomen zijn, dat er een altaar moet worden gebouwd op die berg Ebal. De Ebal en de Gerizim, om het op zijn Hebreeuws te zeggen. Op de berg van de vloek. We zullen straks zien dat dat de berg van de vloek is. Dat is wel veelzeggend. En des te mooier is dat daar een altaar gebouwd wordt met offers, om duidelijk te maken dat ook al rust de vloek van God op het volk door hun zonden, er door het offer altijd een weg van herstel is. Nog even over die stenen. Daarop moet de hele Torah geschreven worden. Nou, dat is natuurlijk heel wat. Dan mag je heel wat stenen hebben. Men heeft daarover gefilosofeerd. Wat zou dat zijn? Zou dat alleen Deuteronomium zijn? Of alleen misschien een samenvatting van Deuteronomium 12 tot 26? Of alleen met steekwoorden, trefwoorden? Of hoe moeten we ons dat voorstellen? We weten het niet, maar zij hebben het goed begrepen. De Torah is de grondslag voor Gods betrekkingen met zijn volk. En dus ook voor het wonen in het beloofde land. Maar Torah en offer horen altijd bij elkaar. Want als het alleen de Torah is, dus als alles afhangt van de trouw van het volk, dan komt er van de vervulling van Gods belofte niets terecht, want Gods volk kan zijn belofte niet houden. Kan zijn, ja, zijn verplichtingen niet houden. Maar daarnaast is altijd het offer. En het offer voorziet in de verzoening van de begane overtredingen. Het offer brengt altijd een nieuwe basis voor een nieuwe relatie tussen God en het volk. Juist op de berg van de vloek moet dat altijd worden gebouwd. Onbehouwen stenen. Dus dat moet je niet verwarren met die steenhoop van daarnet. Het wet en het offer zijn hier naast elkaar. Dus aan de ene kant zie je die steenhoop, maar al die wetten, regels erop. En daarnaast staat het altaar. Ook van stenen die op elkaar gestapeld worden. Het woord onbehouwen staat er niet bij, maar het waren stenen die gewoon op een stapel werden gebracht. En die twee horen bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant Gods geboden en verboden. Aan de andere kant het werk van Yeshua dat erin voorziet dat er vergeving en verzoening voor de begane overtreding is en altijd een nieuw herstel. Op dat altaar worden brand- en vredeoffers gebracht, waardoor het verbond steeds weer vernieuwd kan worden en zoals altijd op basis van het offer van Yeshua. In Deuteronomium 27, in het vervolg daarvan, dat moet u even goed onderscheiden. Gaat het over andere vervloekingen dan in hoofdstuk 28? Je moet onderscheid maken tussen een eeuwige vloek, waarbij dus iemands eeuwige bestemming in het geding is, en tijdelijke vloeken die op je leven kunnen rusten, door wat voor reden dan ook, maar waar je ook weer van af kan komen. Hier begint het in hoofdstuk 27 met eeuwige vervloekingen. En daarom wordt in Galaten 3 vers 26 geciteerd dat wij hier vinden. Namelijk de vervloeking die over Israël is gebracht. Ik lees het even voor uit hoofdstuk 27 vers 26. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En dat is wat Paulus citeert in Galaten 3. En hier gaat het om de eeuwige vloek. Dat is de vloek die Yeshua op het kruis voor ons gedragen heeft. Straks zullen we zien zegen en vloek als behorende tot de regeringswegen die God met zijn volk gaat. En dan gaat het altijd om tijdelijke en aardse zegeningen en vervloekingen. Vanaf vers 9 is Mozes nu verbonden met de priesters, want zij zijn degene die de Torah moeten onderwijzen. Dat wordt later nog weer eens in de zegen van Mozes aan het eind van het boek uitgemeten. En Mozes zegt, vandaag zijn jullie pas echt, zou je kunnen zeggen, het volk van God geworden. Ik ga dat direct nog nader toelichten op grond van de verzen die nog komen. Maar het heeft te maken met wat ik straks zei. Jullie zijn als baby's uit Egypte getrokken. Nu, na 40 jaar ervaringen met de Heere God opgedaan te hebben, worden jullie geacht volwassenen te zijn. Of ze dat waren, is wat anders. Het is net als in Hebreeën 5. Jullie hadden al lang leraars moeten zijn en jullie zijn nog steeds baby's, zegt de schrijver. En in 1 Korinthe 3 hetzelfde. Jullie waren baby's, ik heb jullie gevoed als baby's, maar jullie zijn vandaag nog baby's. Je hadden al lang volwassen moeten worden. God behandelt ze nu als volwassenen. En straks in het land zullen die 12 stammen verdeeld worden over de Ebal en de Gerizim. Nou, ik ben daar vorig jaar geweest, maar die staan nog een aardig eentje van elkaar, die bergen. En dat zonder geluidsversterking. En de rabbijnen zeiden, de levieten stonden tussen die twee bergen in. Dus hoe ze dat georganiseerd hebben, dat weet ik niet. Maar in elk geval is het niet te beschreeuwen, die afstanden. Maar daar zullen ze wel wat op gevonden hebben. Ik zei u het al, in vers 1, de oudste, 9 de priesters, 14 de levieten die naast Mozes staan, steeds om andere zaken te belichten die van belang zijn. 12 vervloekingen worden hier uitgesproken. En dat is natuurlijk niet toevallig dat dat precies overeenkomt met de 12 stammen. En het volk moet elke keer zeggen, amen. Amen, dat betekent zo is het. Niet zo zij het, zo is het. Als God zegt, vervloekt ben je als je dit of dat doet, dan moet je zeggen als volk van God, zo is het. Dat doe je vanuit het besef, dit kan de Heere God niet tolereren. Als je die 12 vervloekingen bekijkt, zou je er ook kunnen verbazen dat het nou net die 12 zijn. Waarom deze 12 zonden? En daarom vind ik het bijzonder nuttig dat Ibn Ezra en ook Rashbam erop wijzen dat dit 12 zonden zijn die stiekem gedaan kunnen worden. Zonden die in het openbaar gebeuren, daarvoor kun je aangeklaagd worden en dat wordt behandeld voor een religieus gerechtshof. En je krijgt de straf die daarbij hoort. Met andere woorden, die zonden worden toch al behandeld. Maar zonden die in het verborgene geschieden, waar dus geen rechter aan te pas komt, daar oordeelt de Heere God rechtstreeks over. Hij laat zijn vloek neerdalen op zulke mensen, omdat hij ze wel ziet. En zowel bij Israël als ook in de christenheid is er altijd het grote gevaar geweest om zonde te plegen waarvan je denkt niemand ziet het. Ik denk aan een boek van Bill Hybels, Wie ben je als niemand kijkt? Dat is een indringende titel. Naar buiten toe tonen wij ons van onze mooie kant. Maar wie ben je als niemand kijkt? Wie ben jij in het verborgene als alleen de Heere God toekijkt? Nou, voor mij heeft het enorm geholpen als je dat zo bekijkt. En dan begint het al meteen met nummer 1. Vervloekt is degene die de afgoden dienen. Nou, dat kun je natuurlijk openbaar doen. En dan word je aangeklaagd. Kun je zelfs gestenigd worden. Maar je kunt het ook natuurlijk stiekem doen. Het is een zonde tegen het eerste en het tweede gebod. Hetzelfde je ouders niet eren. Je kunt prachtig en lovend over je ouders spreken. Maar kijk maar het voorbeeld dat Yeshua geeft. Als je zegt, nee sorry ouders, dit is korban. Dit is aan de Heere God gewijd. Dus ik kan jullie niet helpen. Daar is hij erg boos over. Want je doet net alsof je je ouders wel eert, maar sorry, je kunt ze nou niet helpen door een truc die je hebt toegepast. Dat is een zonde tegen het vijfde gebod. Ten derde, het land stelen, dat is ook weer zoiets stiekems. Je hoeft alleen maar 's nachts even die landpalen te verschuiven. Niet waar? Als je land 100 meter lang is en je verschuift er 2 palen, dat is dan toch weer 202 meter, dan is het toch weer 200 vierkante meter die je erbij gepikt hebt. En wie ziet dat nu zo daar in dat land, in het landschap? Een zonde van tegen het achtste gebod. Bij punt 4 kan ik niet direct een gebod schrijven. Dat is ook weer heel opvallend. De blinden misleiden. Heb zorg voor de blinden, zegt Leviticus 19. De blinden misleiden. Eigenlijk is een voorbeeld natuurlijk van een hele veel arsenaal van zulke gevallen waarbij je mensen die jouw hulp nodig hebben, die hulp niet geeft. Omdat je egocentrisch bezig bent met je eigen ding. De blinde is maar een voorbeeld. En welke gerechtshof zal je daarvoor aanklagen? Als je eenvoudig nalaat om je verplichtingen te doen naar degene die op je weg gebracht worden en die je hulp nodig hebben. Dat zien de mensen helemaal niet. Je kunt je heel makkelijk daaraan onttrekken. Mooi weerspelen in de openbaarheid, maar in de praktijk dat soort dingen nalaten. Maar God ziet het. De behoeftigen benadelen, dat ligt een beetje in dezelfde sfeer. Je hoeft alleen maar dingen na te laten. Ze de hulp te weigeren die ze eigenlijk zouden moeten hebben. En er is geen haan die er naar kraait. Maar God ziet het. En het volk zegt amen. Het volk wordt zich ervan bewust dat ons leven niet gebaseerd is op de vraag: wat vindt de dominee ervan en wat vindt de kerkenraad ervan en wat vinden de buren ervan? En wat zullen mijn ouders ervan vinden en mijn kinderen ervan vinden? Maar de enige vraag die werkelijk telt is: wat vindt de Heere God ervan? Want hij ziet in het verborgene. Mijn Vader die in de hemel is, zal in het verborgene zien, zoals ook Yeshua in zijn bergreden meermalen zegt. 4 van de 12 liggen op seksueel terrein. Dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk. Zelfs christenen die achter de hand fluisteren, Jan of Piet is in de zonde gevallen, daarvan weet iedereen dat in 99,99% van de gevallen seksueel kwaad bedoeld is. Als iemand door hebzucht gevangen is, dan zeggen we niet achter onze hand, die of die is in de zonde gevallen. Terwijl je natuurlijk strikt genomen dat zou moeten zeggen. Hier gaat het over geheime bloedschande met je stiefmoeder of met je, in het 9e punt, met je schoonmoeder. Natuurlijk, je stiefmoeder is niet je eigen moeder, maar de vrouw van je vader. En dat kan een veel jongere vrouw zijn, misschien wel iemand van je eigen leeftijd. In zo'n geval gaat het niet alleen om een zonde tegen het 7e gebod, maar ook tegen het 8e gebod. Dat ligt in de Torah heel sterk. Wie met de vrouw van een ander naar bed gaat, die kwetst daarmee in de eerste plaats die man. Want de vrouw wordt gezien, kijk maar naar het 10e gebod, als het bezit van die man. En je bent een dief, je steelt de vrouw van die man. Je bent in de eerste plaats tegen hem schuldig. Je hebt een soort een vorm van diefstal gepleegd. 7e, de bestialiteit, seksuele omgang met dieren. 8e, geheime bloedschande, weer een voorbeeld, in dit geval met je halfzuster. Dat zijn allemaal dingen die stiekem kunnen gebeuren zonder dat iemand ze ziet. Maar de Heere God ziet ze. En 9e, je schoonmoeder. Die natuurlijk ook weer, vooral omdat mannen in die tijd in het oosten is dat nog steeds zo trouwen met vrouwen die vele, vele jonger zijn. Kan je schoonmoeder wel iemand van je eigen leeftijdscategorie zijn? Ook hier wel geldt. Het is een zonde tegen het 7e, maar ook tegen het 8e gebod. Je zondigt ook tegenover, in dit geval, je schoonvader. We hebben dat hele hoofdstuk bekeken, Leviticus 18, u weet het. Maar een heleboel van dat soort verboden seksuele relaties, eigenlijk betekent dat verboden huwelijken, behandeld worden. 4 van de 12 liggen op dat terrein. 10, de geheime klap. Sommige rabbijnen zeggen dat het is niet zomaar een klap. Eigenlijk betekent dit sluipmoord. Betekent dat iemand doden, maar zodanig dat niemand merkt dat jij het gedaan hebt. In dat geval, als dat zo is, is het een zonde tegen het 6e gebod. Gij zult niet doden. Rashi geeft een andere uitleg en zegt nee. Grappig genoeg hebben wij dat nog in het woord achterklap. Daar zit ook dat woord klap in. Maar achterklap betekent roddelen. Kwaadsprekerij. En dan gaat het om een zonde tegen het 9e gebod. Zonde nummer 11 is ook weer zoiets dat in de stiekemigheid gebeurt. Steekpenning. Steekpenning in het recht, och, dat is een verschrikkelijk kwaad door alle eeuwen heen geweest. Je geeft ze aan de rechter om te beïnvloeden in een oordeel dat ten gunste van jou is. Of je geeft ze aan een valse getuige. Een getuige die bereid is te zeggen wat jij wil dat hij zal zeggen als je maar betaalt. En zulke betalingen horen typisch ook weer tot het terrein van de verborgen zonde. En tenslotte 12, de veralgemenisering. Alle geheime overtredingen. Onze wetgever is er ook altijd zorgvuldig mee, want de wet kan nou eenmaal niet alle zonden opsporen. Vandaar dat je zelfs in de verkeerswet een regel hebt dat je bent al strafbaar als je het verkeer nodeloos in gevaar brengt. Heerlijk. Op die manier kun je elke zonde aanpakken, want daardoor heb je altijd een artikel waar je op kunt beroepen. En dat is hier ook zo. Alle andere geheime overtredingen ook. De Statenvertaling zegt, we moeten Gods wet bevestigen. Vind ik iets mooier dan de herziene Statenvertaling. Uitvoeren. Bevestigen, dat betekent, ik zeg als het ware amen op Gods wet. Hoe doe ik dat? Door hem te houden. Er is 1 manier maar acceptabel om amen te zeggen op Gods wet. En dat geldt voor ons ook als het gaat om de wet van Christus, Galaten 6 vers 2. Er is maar 1 manier om die wet amen op te zeggen. En dat is door die te doen. Hoe kun je, hoe durf je te zeggen zoals Psalm 119 vers 97 zegt. Hoe lief heb ik uw wet citeerde dat straks ook al. Als je die wet niet kent, dat zei ik straks, en nu zeg ik, als je die wet niet houdt. Degene die zegt, hoe lief heb ik de wet, zegt daarmee ook, het is mijn vreugde om die wet te doen. We lezen dat van Ezra, zo mooi in Ezra 7, dat hij drie dingen deed. Hij bestudeerde de wet, hij hield de wet en hij onderwees aan een ander. Wat afschuwelijk om de wet te onderwijzen aan anderen als je hem niet kent en als je hem zelf niet doet. Maar dat was de volgorde. Hij bestudeerde die, hij hield hem, hij was dus ook een praktisch voorbeeld en hij onderwees hem. Hoe lief heb ik de wet, dat mag je alleen zeggen, als je werkelijk met inzet van al je krachten, je blijft een zondaar, dat is waar, maar toch met inzet van al je krachten die geboden van de Heer volbrengt. In de kracht van de Heilige Geest, dat zou je, zo moet je het eigenlijk zeggen. In hoofdstuk 28, ik maak een klein beginnetje voordat we gaan pauzeren. Daar zien we de Torah is het geheim van alles. We hebben 48 avonden nu ons bijna al met die Torah bezig gehouden. De Torah is de sleutel voor de betrekkingen tussen God en zijn volk. En denk erom, dat is tot in alle eeuwigheid. Ik las vandaag ook weer ergens op mijn website, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En dan ben ik altijd wantrouwig, hoewel het een woord van Paulus is, maar dan wel vaker misbruikt wordt. Openbaring 22 zegt, Gods slaven zullen tot in eeuwigheid regeren, maar het zijn wel Gods slaven. En als wij tot in eeuwigheid Gods slaven, of als u dat liever vindt, Gods dienstknechten, dat betekent altijd dat we gesteld zijn onder regels. Er kan geen relatie zijn tussen de schepper en zijn schepselen zonder Torah, zonder regels waaraan je te houden hebt. En als je ongestoord wilt genieten van alles wat het land met zich meebrengt aan zegeningen, dan heb je de Torah nodig. Doe wat de Heer van je vraagt. En vooral degenen die zeggen, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. De brieven van Paulus, die zijn vol van die regels. Hou je hieraan en je zult de gemeenschap met de Heer God ongestoord kunnen genieten. Nou, hoofdstuk 28 is het hoofdstuk van de vervloekingen. Heilshistorisch. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen, formeel kon de Heere God zeggen, als je de wet houdt, ontvang je de zegen, als je de wet niet houdt, ontvang je de vloek. Maar heel historisch weten hoe het gegaan is, en de Heere God wist dat ook. Vandaar dat hier de zegen heel kort gehouden wordt, en de vloek heel uitvoerig. Gezien het soort volk dat Israël was, was het ook niet anders denkbaar. Israël leefde uit werken der wet, zegt Galaten 3. Maar in de geschiedenis van de christenheid is het precies net zo gegaan. De zegeningen verdwijnen hier op de achtergrond. De vervloekingen treden op de voorgrond. Ik zal het straks op de christenheid toepassen, dan zult u dat ook zien. De enige hoop, de enige uitzicht is altijd weer dat Yeshua de vloek van de wet gedragen heeft. Vandaar dat offer, dat altaar op de Ebal, juist op de Ebal, de berg van de vloek. Maar dan gaat het gelukkig niet alleen maar om de handhaving van onze aardse zegeningen, want die zijn maar tijdelijk. Maar dan gaat het vooral om een garantie te bieden voor onze eeuwige zegeningen. Want daar komt het uiteindelijk natuurlijk op aan. Hoe blij en dankbaar we ook zijn voor de aardse zegeningen. Het gaat om die eeuwige zegeningen. Het gaat uiteindelijk om eeuwige gelukzaligheid of eeuwige rampzaligheid. Nou, dit is een mooie slotzin voor dat we de pauze gaan beginnen. In het vlees is alles verloren. In de geschiedenis van Israël was alles verloren. In de geschiedenis van de christenheid is alles verloren. Als het gaat om dat wat wij in den vlezen, wat we van nature zijn. Door Gods genade, onlosmakelijk verbonden met Yeshua's offer, wordt alles hersteld. Maar dan hoort daar ook weer bij dat Israël opnieuw de Torah gaat leren houden. Uiteindelijk, het grote herstel betekent niet eindelijk vrij van de Torah. Dat betekent eindelijk een volk dat door de kracht van de Heilige Geest in staat is Gods Torah te volbrengen. En hoe dat in zijn werk gaat, dat gaan we straks horen.